Welkom bij Cuisine Science, de podcast waarin professionele gastronomie, ambacht en innovatie samenkomen in een smaakvolle reis door de culinaire wereld. Gastheer Hao Liu nodigt je uit om mee te gaan op een ontdekkingsreis waarin we de grenzen van de horeca verkennen en ons verdiepen in de dynamische relatie tussen traditie en vernieuwing.
Service.
Welkom bij de podcast van Cuisine Science. Mijn naam is Hao Liu, uw gastheer en podcastchef. Vandaag zijn we bij Hans Derks en het welbekende Vazijn in Ravenstein. Ook aan tafel zit onze sidekick Bernd Weken, magister Vini en eigenaar van Lekker Sapje, wijn voor mensen met humor. En straks laat hij wederom iets moois proeven en vragen we aan Hans wat voor gerecht hij hierbij zou willen maken. Maar eerst, deze podcast heet niet voor niets natuurlijk Cuisine Science. Dus beste Hans, wij hebben een vraag van chef Paul Capé uit restaurant Monarch. Die willen we graag even laten horen.
Hij is eigenaar, als ik het goed heb begrepen, en chef natuurlijk. Ik ben sinds een half jaar nou ook eigenaar geworden.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. En wat ik nou een beetje merk, gewoon de verantwoordelijkheid die je nou hebt natuurlijk ik ben een ondernemer, ook naar je personeel natuurlijk allemaal, hoe je de combinatie kunt krijgen van dat je af en toe nog steeds een stukje rust hebt, zeg maar, plus het ondernemen bij elkaar. Je staat als ondernemer sta je bijna 6-7 dagen in de week aan, om af en toe een keer vrijheid te krijgen in je hoofd. Dus niet, daar vraag ik mij af van, wat is nou de truc? De ene gaat misschien wel golven of zulke dingen allemaal. Ik merk gewoon dat ik heel vaak gewoon steeds, als ik vrij ben, aansta.
Ja, Hans. Hoe doe je dat?
Ik sta ook altijd aan. Maar ja, daar leer je wel mee leven. Wij zijn op zondag en maandag gesloten. En op maandag, of op zondag neem ik echt voor helemaal niemand de telefoon op. Nog niet als de koningin belt, zeg ik altijd. Of koning in dit geval wordt. Ja, en dan probeer je gewoon vrije tijd. En leuke dingen doen met gezin. Ik ga nog altijd, al ruim 25 jaar, met hetzelfde groepje vrienden bezoeken wij alle wedstrijden, thuiswedstrijden tegenwoordig van Ajax. Minder seizoen dit jaar, maar daar zullen we het verder niet over hebben. maar dat heb ik wel nodig. Ik heb wel gewoon af en toe een beetje, hoe zeggen wij dat? Heel plat, bier drinken en kut roepen. Ja, zoiets. Ja, dat heb je af en toe nodig. Dat is voor mij wel, dat vind ik wel echt heel belangrijk. Nou, hij heeft het over golven. Nou, ik snap dat iemand daarmee zijn hoofd leeg kan maken. Ik kan op die manier mijn hoofd leeg maken. En waar wij sinds de coronapandemie voor gekozen hebben, is om ons restaurant, en het is veel, maar dat werkt echt top, 7 weken per jaar te sluiten. En daarmee creëren we rust voor ons personeel. We poetsen een deel overuren weg. Maar het creëert ook rust voor mezelf. Dus vrije tijd af en toe. En,
slim.
En zelf de vrije tijd ook nemen. En dan zegt iedereen, oh, dat is toch kei duur, zo vaak dicht. Ja, dat klopt. Maar dat geeft mij wel een stukje rust.
Ja.
Ja, vakantie
en daardoor kan
rust.
Je het niveau ook houden.
Ja.
Ja. Ja.
Kun je mij eens wat vertellen over je brigade? Hoeveel man werk je mee samen in de keuken?
Ik sta zelf altijd in de keuken, dus ik ben gewoon een onderdeel van de brigade. En we staan met z'n vieren. En iedereen werkt 4 dagen. We proberen ook iedereen een vroege avond te geven. En dan een vroege avond is niet dat we om 10 uur naar de hoofdgerechten zeggen, je mag gaan. Maar dan proberen we echt, het ligt ook een beetje aan hoe druk het is, maar als het gewoon vol is, dan proberen we toch echt na de voorgerechten, moet er gewoon iemand naar huis. En dat is op een dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag. Dus daar maken we verder geen onderscheid in. Ze hebben zelf gekozen voor wisselende vrije dagen. Dus zodat ze in het festivalseizoen een keer een festivalletje mee kunnen pakken op zaterdag. Dus ja, we staan met z'n vieren. We hebben 2 jongens van de Kaspijkers Academie. En Anne is mijn souschef, Anne van Kempen. En met z'n viertjes redden we het redelijk.
En als je gaat kijken naar de brigade en de chefs die van de Spijker Academie komen. Wat vind jij van de opleidingen aan zich tegenwoordig?
Dramatisch.
Oh.
Ja.
Al kijk daar, of?
Ja. Want?
Ik denk dat het zelfs al. Ik ben 43 en soms klink ik echt als een oude lul. Dat was al in mijn tijd. Als ik kijk naar hoe mijn chefs zijn opgeleid. Dan was ik daar al jaloers op, want die kregen echt nog uitbenen op school en dat was bij ons al niet meer. Dus, maar dat, ja, ik heb wel allemaal in bedrijven gewerkt waar dat echt nog gebeurde, dus ik heb dat allemaal wel meegekregen natuurlijk. Nee ja, als ik nu al kijk naar een examen, ze mogen het helemaal voorbereiden. Ik bedoel, wij kregen nog een black box en daar stonden allerlei klassieke sauzen en bereidingen in en zoek het maar uit op die dag. En 4 gangen. En niks voorbereiden, niks oefenen, niks tijdschema's, helemaal niks. En het is allemaal voorgekoud en het is, ja, ik kijk nu naar de Kaspijkers Academie, ze mogen geen tartaartje doen en ze mogen niet meer met een reunerstik of een gasbrander iets doen. Nou, dat vind ik dan wel heel erg fijn. Maar verder, ze kunnen echt alles tot in den treuren voorbereiden. Ja, daar vind ik wel iets van. En dan vind ik wel dat en zeker zo'n opleiding, laat ze maar lekker een black box doen, is toch veel mooier. Laat ze maar zweten.
Zijn er dan dingen waar ze weinig aandacht aan besteden?
Nou, Kaspijkers niet. Hè. Daar hebben ze echt en daar hebben ze hele mooie uitstapjes. Gastchefs die daar komen, die ze uitleggen met fermenteren, sauzen maken, klassieke bereidingen, wild, noem het allemaal maar op. Dus ik denk als ze slim zijn en dat allemaal goed opslaan, dan kunnen ze daar al heel veel van leren. Ze hebben natuurlijk de chefsprojecten op die school, waar ze van elkaar leren. En hopelijk ook van elkaars fouten leren, want dat missen we ook nog wel eens een beetje te veel. Hè. Ik bedoel, kritiek geven is meteen wow, in de verdediging schieten en niet van oké, kritiek maakt mij beter. Het is niet om iemand af te zeiken, het is om iemand beter te maken. Je leert van je fouten. Dat ja. Zou misschien eens wat meer naar voren mogen komen. Dus ik weet niet of er echt dingen niet goed gaan op die opleiding. Ik denk gewoon dat het, en ik heb het er wel eens ooit over gehad met een leraar, de normering, geloof ik, als ik het goed zeg. Als er dit jaar te weinig mensen slagen, wordt het gewoon aangepast volgend jaar. Zodat, en dat is niet alleen in de horeca, dat is natuurlijk op veel meer scholen. Waardoor de kwaliteit van het onderwijs in zijn totaliteit niveau natuurlijk naar beneden gaat.
Ja, dat is echt wel een issue.
Ja, en ik denk dat dat niet alleen op de koksopleiding zo is. Dat is gewoon overal.
Ja.
En dat wij, ja, in principe werken wij niet meer met ROC-leerlingen.
Nee. Begin je niet meer aan?
Nee.
Daar schrik ik van.
Ja.
Ja. Het is mij de afgelopen jaren echt.
Je moet dan te veel bijspijkeren.
Nou ja, wij zijn een klein restaurant. Hè. We hebben 20 zitplaatsen.
Okay.
We zitten hier nu in de private dining. Daar kunnen we ook nog wel een mannetje 25. Maar personeeltechnisch gaan we daar gewoon niet meer redden. Dus een grotere tafel tot 10 personen, dat gaat. Dat is prima. Dat kunnen we allemaal geregeld krijgen. Als iemand bij mij komt werken, dan zeg ik altijd in het eerste gesprek, bij mij kun je heel veel leren. Maar wat je bij mij echt kunt leren is dat je zelfstandig wordt. En dat je zelf moet gaan nadenken. Ja, en daar slaan we denk ik direct de spijker op zijn kop.
De Kaspijkers op zijn kop?
Nee. Ik denk dat dat de ROC wel vooral is. Ook wel binnen de Kaspijkers, maar ja. Vooral in de ROC. Die jongens en meiden hebben echt volgens mij totaal geen idee waar ze aan beginnen. Kijk, en als ze op de Kaspijkers Academie zitten. De een heeft al een vooropleiding gehad, de andere niet. Maar de meeste wel. Die weten natuurlijk wel waar ze aan beginnen. En die hebben, als het goed is, al een aantal mooie bedrijven van binnen gezien. Met die ROC-leerlingen is het gewoon lastiger. En omdat je in zo'n klein team staan, wat ik al zeg, hè, je wil iedereen een vierdaags week geven, je wil iedereen die avond vroeg geven. Ja, dan ga je op een gegeven moment, we zijn nu 9 jaar open, ga je op een gegeven moment een schifting maken bij welke opleiding voel ik me het meest prettig. En dan zeg ik nu Kaspijkers.
Maar heeft dat dan te maken met het feit dat de ROC zich veel te veel dan richt op productiekeuken?
Nou, weet ik niet. Ik denk dat er op de ROC gewoon en uitzonderingen daar gelaten. Want echt niet alle ROC-leerlingen. En ik zeg ook niet dat het slechte scholen zijn. Maar ik denk dat heel veel jongens en meisjes naar zo'n opleiding gaan. En eigenlijk geen flauw idee hebben waar ze aan beginnen. En dat zeg ik, ja, dat is met zo'n Kaspijkers natuurlijk anders. Dus het is niet zozeer dat ik ik vind het ook niet per se een goede opleiding, denk ik. Maar omdat wij in zo'n klein team staan, ben je binnen ons team, moet je eigenlijk vanaf dag 1 wel iets kunnen. En stagiaires zijn er bijna niet meer, die worden hier bijna niet meer naartoe gestuurd. Ja, want ja, ik heb daar gewoon niet zo heel veel aan. En die staan hier ook maar een beetje verloren in een open keuken. Dus dat is de reden dat we nu hebben gezegd van, nou, we gaan gewoon voor Kaspijkers. En volgend jaar, of volgend jaar. Ja, bij ons is september altijd volgend jaar. Dus, vanaf 1 september staan we gewoon Anne, mijn sous-chef, ik, een jongen die nu klaar is met kastspijkers. Dat is een vaste erbij dadelijk. En dan nog 1 leerling.
We zien gewoon dat de nieuwe generatie echt veel moet leren. Maar dat is logisch, dat hadden wij ook.
Ja. Ja, wat wij het meeste zien is dat ze kunnen het allemaal wel. Alleen de motivatie om iets tot in den treuren iedere dag te blijven doen, dat is echt een dingetje. Ze zijn snel verveeld. Dus als je een goed gerecht hebt en we gaan daarmee aan de gang, bijvoorbeeld een nieuw dessertverzin in of wat dan ook. Vaak zijn de eerste 2 die mislukken en dan de derde is goed. En dan zeg je oké, dit moeten we vasthouden. En dan zie je gewoon toch, als je dat niet blijft controleren, blijft proeven, dat het... En dan vinden ze dat saai. En dan gaat het naar beneden. En dat is, en dat zeg ik ook, dat is koken. Iedere dag van de week dat je open bent, of het nou voor 2 of voor 20 gasten is, iedere dag moet het top zijn. Mensen betalen heel veel geld. En dat is iets wat ze nog niet allemaal helemaal doorhebben.
Dus het missen aan discipline?
Ja, misschien wel een beetje. Verwend. Zijn we allemaal, ja, en dan komen we weer terug op het begin.
Nou ja, en niet meer gewend om je lang te concentreren.
Ja, dat inderdaad. Het wordt ze allemaal soms te makkelijk gemaakt. En ja, en ook met technieken. Doen. Kook iedere dag hetzelfde. Iedere dag jezelf daar weer toe zetten. Ja, dat is wel het vak waar je voor gekozen hebt. En dat snappen ze niet altijd helemaal, volgens mij. Het is niet alleen maar mooi gerechtje maken op Instagram zetten en denken, wauw, hey, waar heb ik allemaal vette dingen gedaan. Nee. Dan moet iedere dag, totdat zo'n gerechtje van de kaart is, een nieuw gerechtje. Wij wisselen wel heel veel, omdat ik zelf ook wel, ben ook redelijk snel verveeld. En ik vind, en we hebben geluk, best wel wat vaste gasten. Dus ik wil die ook altijd iets anders voorschotelen. Maar dus, en een seizoen, hè, een seizoen is vaak maar maximaal 6 weken. Dus 6 weken, dan moet een gerechtje ook wel wisselen. Maar ja, het is wel echt het snel verveeld en het... Ja, het blijven doen, iedere dag dezelfde prestatie is wel lastig voor ze.
Ja, ik denk dat veel mensen die uit eten gaan niet beseffen dat iets gewoon 300, 400, 500, 600 keer gemaakt moet worden. En elke keer op hetzelfde niveau.
Ja. En ja, kijk zo'n programma als... Ik vind het fantastisch, want ik kijk het ook wel eens, maar zo'n Masterchef Australië bijvoorbeeld.
Ja.
Supermooi. Wat die mannen maken en vrouwen, echt fantastisch. Ja, ze maken het voor 3 juryleden, 1 dag. En wij maken het iedere dag voor 30, 40 juryleden. Dag in, dag uit. Ja, nee, maar zo is het. En dat is de moeilijkheidsgraad om te volharden in dit vak.
Om aan de top te staan.
Ja. Ja. Nou ja, en het maakt niet uit. Want dan zeggen mensen wel eens die stress van een ster. En ja, als ik naar een snackbar ga en ik krijg daar een half gebakken patatje, dan word je ook niet blij. Ik vind gewoon, als je iets doet, moet je het gewoon goed doen. Iedere keer weer. En anders moet je iets anders kunnen.
Discipline.
Ja.
Als we nu gaan kijken naar jezelf. Je loopt al, wat je net zegt, een aantal jaren mee. Wat is de meest bijzondere techniek die jij toepast in de keuken?
Nou, ik ben een redelijk oldschool kok, denk ik. En bij mij wordt vlees in de pan gebakken. Er gaat niks in een reuner. Zelfs gevogelte niet. Dus bij mij is het gewoon nog steeds wel redelijk... En we hebben natuurlijk een klein restaurant. Dus het zijn nog geen 80 couverts die ik op een avond mee hoef te geven. De meest bijzondere. Ja, ik vind het nu leuk. We snijden een hele kip uit. En dan echt over het hele karkas, dat je hem helemaal openklapt, zeg maar. En die vullen we met een vars. En een beetje foie royale in. Dus we werken met die diervriendelijke ganslevers. Ja, en dan maken we er een mooie rouleau van. Die garen op lage temperatuur. Niet in de reuner, gewoon in de oven. Nu met Moria en daslook. Ja, dat vind ik een leuke techniek. Maar dat is ook een klassieke techniek.
Ja. 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 Je hebt ook wel gezegd, tegenwoordig staat iedereen met een Japans samurai te zwaaien. Maar de meeste mensen weten niet dat je daar mee moet leren snijden.
Ja.
Je moet eerst leren snijden met een officieel koksmes. Waar moet volgens jou een goed mes aan voldoen? Wat maakt die snijhoek van het Japanse mes uit?
Nou, het Japanse mes. Welke van de 40?
Ja. Ja.
Ja, ik denk dat alles zegt. Ja. Voor iedere snijtechniek die ze in Japan gebruiken, hebben ze een ander mes. Als je naar sashimi mensen kijkt, hè, de ene kant is volgens mij kaasrecht en de andere ja, dat. Dus, en ze denken, ja, ze kopen maar iets. Ja.
En dus vingertopjes eraf en nageltjes eraf.
Maar inderdaad, goed snijden is wel een dingetje. Hoor. Voor sommigen nog steeds.
Lees jij nog veel kookboeken en technieken? Of ben jij meer een chef die het uitzoekt op basis van... Oh, dat heb je een keer gezien. Of via YouTube of via Instagram, wat natuurlijk zeer populair is. Je ziet iets en dan denk ik, hey, wacht even, dat vind ik wel leuk en dat ga ik ook doen. Of, hoe werk jij?
Ik zit heel weinig in kookboeken. En ik probeer ook zo min mogelijk op Instagram te zitten. Wat betreft, ik bedoel, ik doe wel wat met Instagram, maar niet zozeer om het afkijken bij andere chefs of restaurants. Wij proberen bij Verzaan zoveel mogelijk met Nederlands producten te werken. Met zoveel mogelijk in het seizoen, of eigenlijk alles in het seizoen. En eigenlijk is het een beetje soms gewoon het aanbod wat er is. En dan ga je nadenken over wat kan ik hiermee doen. En soms zijn de klassieke bereidingen het leukste. En zo gaan we dan een beetje aan de gang. Net als met die rouleau van kip. Dan moest een leerling van de Kaspijkers, die moest dat maken. En toen dacht ik, dat is ook wel leuk. En die had dat nog nooit gedaan. En we hadden dat hier wel eens gedaan. Ik zei, nou kom, gaan we die maken. En uiteindelijk is die op de kaart gekomen. Dus ja, het kan ook wel eens gewoon. Soms is in één keer een product niet voorradig, krijg je iets anders. Of er wordt gebeld van, joh, we hebben dit of dat. En dan denk ik, dan moet ik iets anders mee gaan doen dan wat ik nu doe. En zo ga je eigenlijk een beetje. Dus het is heel impulsief af en toe bij mij.
Maar heb je, als je naar de apparatuur kijkt in jouw keuken, naast natuurlijk je messen, het snijwerk, gereedschap wat je hebt, wat voor innovatief apparaat werk jij mee wat jij nu gebruikt, wat je 20 jaar geleden niet gebruikte?
Ja, dat is sowieso de thermoblender. Wij draaien wel ijs nog steeds oldschool in een ijsmachine, niet in de parkojet.
Is dat een reden waarom?
Ik vind de parkojet erg duur.
Ja. Is prijstechnisch gewoon echt inderdaad.
Ja.
Flink aanschaffen.
Ja, dat vind ik wel. Maar thermoblender sowieso, we hebben er 300 tussen. Dus,
heb je dat heel erg uitgezocht, welke je dan kiest?
Ja,
er zijn grote prijsverschillen ook, maar geen idee van kwaliteitsverschillen.
De thermomix hebben wij wel.
Ja.
Wat doe je daar allemaal in?
Ja, vooral kruimpjes natuurlijk. Maar ja, je maakt er, je kunt, ja, ik ben er niet zo'n voorstander van, maar je kunt er Hollandaise, BNS, je kunt patisserie maken, je kunt er ijsbaas in maken.
Maar die tik je liever precies zelf.
Ik vind dat wel het lekkerste, ja. Ja.
Nog old school.
Ja. Ja, maar hij is gewoon, ja, maar hij is gewoon lekkerder. Hij is wat dikker, hij is wat... Ja, ik vind hem vind ik beter.
Het gevoel geeft jou juist de juiste inhoud van de
saus. Is dat iets die zeg maar klassieke visie, om het maar even zo te zeggen, is dat iets wat je in de loop der tijd hebt ontwikkeld? Of was je altijd al in dit spoor?
Nou
of?
Ja, ik heb mijn opleiding gehad bij onder andere René Brine. En klassiek...
Brine aan de Maas.
Ja, toen nog onder de boompjes. In
Overloon. Ja, de boompjes. Overloon, ja.
Ja. En ja, die was zo klassiek. En sommige... En dat is wel... De nieuwe generatie koks. Wat die man nog volgens mij iedere dag doet, is gewoon klassiek. En dat is nog steeds goed. En zonder klassieke basis kun je nooit innovatief zijn, denk ik. Maar sommige dingen zijn niet voor niks klassiekers. Omdat ze gewoon op die manier gewoon heel goed zijn.
Ja.
En een Hollandaise uit een pannetje getikt met geklaarde boter is lekkerder dan uit de thermoblender.
Gebruik je nu ook technieken uit andere landen, zoals Azië, Peru?
Nou, we hebben sinds kort zo'n Japans grilletje, zo'n barbecue'tje.
Zo'n hibachi.
Ja, dat vind ik toch wel echt fantastisch.
Ja?
Ja, dat vind ik echt leuk. We hebben nog niks op de kaart staan waar we dan mee... Dus we zijn echt aan het experimenteren en soms ook gewoon personeel zeten.
Robatoyaki.
Ja, vind ik echt fantastisch. Ja, vind ik echt leuk.
En werk je dan ook met echt weer... Die Japanse gefermenteerde soja's, zeewier, dat soort dingen met dat je daarmee gaat combineren. Want ja. wat ik ook weer vaak hoor, en dat hebben we een aantal keren terug mogen beluisteren van de chefs die wij spraken, is van ja, we zijn geen Japanse keuken. Hè? Dus nee. hoe ga jij daar dan mee om?
Nou ja, dan komen we weer op de klassieke basis. Nee, ik ben gevormd als kok door een klassieke basis. Alleen van daaruit, kijk, we hebben bijvoorbeeld nu een gerechtje met wilde zalm. En daar zitten allerlei zeewieren bij en daar maken we een beurre blanc bij en daar gaat weer algepoeder doorheen en apart serveren een beetje van de buik van de zalm met wat caviar. Is dat Japans? Nee, het is echt niet Japans, maar er zit wel de umami smaken van Japan in. Met Franse klassieke, of Franse technieken zeg maar. En dat doen we wel veel. En ik vind zeker in de winter, wanneer de keukens toch vaak wat zwaarder zijn, dan gebruiken wij graag Japanse smaken om het allemaal wat lichter en verfijnder en menuopbouw technisch ook wat interessanter te maken.
En zie je nou ook dat het invloed van Noma, het Scandinavische invloeden, merk je dat?
Ja, ja, maar die merken we al een aantal jaren. Ja.
Heb je daar voorbeelden van?
Ja, ik denk gewoon het regionale koken alleen al. Hè. Ja. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland je eigen moestuin. We hebben in samenwerking met een stichting hier in Ravenstein, bij een oud klooster hebben we een deel van de moestuin. We hebben ook het zaaiplan meegemaakt. Ja, het zet je aan het denken. Hè, wat zij doen in een straal van, wat is het, 50 kilometer rondom Kopenhagen. Ja, ik vind het wel heel knap hoor. Dat je daar, kijk, en we zijn natuurlijk ook een stukje zee. We hebben hier de Maas. Nou, ik weet niet of je daar heel veel lekkers uit kunt halen. maar ja, nee, dat je al gewoon het lokale het nadenken, het zien hoe iets groeit.
Met de seizoenen mee.
Met de seizoenen, ja, tuurlijk. Ja.
Wat haal je daar een beetje vandaan?
Ook vergeten groenten, kardoen.
Ja, nee, kardoen niet. Maar wel, we hebben vorig jaar aardbeeren, maar we hebben heel veel
heerlijk, bloemen. Heerlijk, hè? Topinambur.
Ja, lekker. Heel veel bloemetjes. Zij gebruiken al die eetbare bloemen voor de biodiversiteit, voor al die insecten. Dus daar kunnen we heel veel uithalen. Maar spitskolen, pompoenen, komkommers, courgetten, bietjes, worteltjes, fruit. Ze hebben wat aardbeien, wat bessen, wat frambozen staan. En ze hebben een aantal abonnementhouders. Er is ook een stop, want iedereen is laaiend enthousiast. En wij zijn gewoon een heel groot abonnementhouder. En wij bepalen gewoon oesterblad, zeekraal, of een zeevenkel. Verschillende muntsoorten voor de thee. Noem maar op.
Maar nu in het voorjaar heb je bijvoorbeeld ook daslook, zeevenblad, hondsdraf. Kan je ook allemaal eten.
Ja, dat soort dingen. Ja. Daslook vind ik altijd, dat is voor mij wel echt het begin van het voorjaar. Ja, dus we hebben daar nu ook een gerechtje mee, heerlijk. Ja. En een van de koks gaat er zelf plukken.
En als je nou kijkt naar je kooktechnieken en je kookstijl, hoe zou je dat dan omschrijven als je dat aan iemand uit moet leggen? Behalve klassiek, Frans, Escoffier.
Nee, maar goed, wel een klassieke basis. Wereldse smaken, want we werken wel met specerijen, met verschillende, we halen natuurlijk onze inspiratie uit allerlei verschillende werelddelen tegenwoordig, met Nederlandse producten. Maar we hebben wel een hele pure keuken. Het is what you see is what you get, denk ik ook wel een beetje. Ik ben niet van de heel veel liflafjes en ditjes en takjes en krokantjes. En als je bij mij langoustine krijgt, dan krijg je langoustine met wortel en een goede saus. En op die manier, dat is wel een beetje onze keuken. En ja, balans. Ik denk dat wij, dat horen tenminste van de gasten heel vaak terug. Het is altijd een beetje moeilijk om mezelf te zeggen. Maar ik denk wel dat we een prima balans in onze gerechten hebben altijd.
Zie jij nou vernieuwing na de schuimpjes, de foompjes, de jelletjes? What's next?
Lokaal.
Lokaal.
Ja, ik denk dat we met z'n allen beter meer nadenken over wat we op bord gooien. Ja, dat denk ik wel.
Vegetarisch, veganistisch, ben je daar ook mee bezig?
Jawel, tuurlijk. We hebben altijd een vegetarisch.
De nieuwe winkel is niet heel ver weg.
Nee, daar komt mijn sous-chef vandaan.
Kijk.
Maar daar doen wij verder niet zo heel veel mee, want de nieuwe winkel is de nieuwe winkel en Emiel doet iets fantastisch en ik denk dat, dat wil ik ook helemaal niet, zo zijn wij niet. Maar die man zet denk ik wel heel horeca in Nederland en misschien wel zelfs de hele wereld.
Want, ja, heeft.
Laat maar niet vergeten dat het gewoon een van de beste restaurants, vegan restaurants ter wereld is.
Ja.
Zet hij iedereen natuurlijk wel aan het denken en ik ben ervan van mening dat we inderdaad uit moeten kijken met wat we allemaal gebruiken. En,
Want ben je daar ook mee bezig met waste en dat soort dingen?
En ik rij bijvoorbeeld iedere woensdag ga ik eitjes halen bij een boer. En die heeft ook voor het kippen. Dus daar hebben we tegenwoordig nu ook de kip van op de kaart staan. En alles wat we niet gebruiken. En hij heeft wat handjes die hij dan weer niet kan gebruiken. Daar maken we onze jus van. We hebben onlangs ons eigen varken, in november ons eigen varken geslacht. Een gast van ons koopt ieder jaar 2 biggen. En een van de 2 is naar ons gegaan.
En wat doe je daar dan allemaal mee? Ja, maak je daar worsten mee?
Worsten hebben we ermee gemaakt, deels voor personeel. Maar we hebben als amuse het Brabantse worstenbroodje hebben we nu als amuse.
Kijk, leuk.
We hebben in de maand januari en februari hebben we het hele varken in alle mooie delen zeg maar, verwerkt als hoofdgerecht. En de 2 achterpoten die hangen bij de desbetreffende boerderij waar het biggetje vandaan komt in de rijpingskasten. Dus als het goed is hebben we over een maandje of 5 onze eigen ham. En daar gaan we dan weer een gerechtje mee maken. En ja, waste, ja natuurlijk. Ja, uiteindelijk is het ook alleen maar goed voor je eigen portemonnee als je niks weggooit.
Ja. Ja. We zien natuurlijk in de huidige generatie technology een enorme rol spelen. Als je de computer op aanzet, dan weten we dat AI een belangrijke hoofdrol speelt tegenwoordig. Ja. Zie jij die ook nog een rol gaan spelen in de keuken zoals we die nu kennen?
Ik hoop het niet, maar ik ben bang voor wel.
Ja?
Ja, ik denk het wel. Je krijgt dan denk ik hele grote, heel veel eenheidshap. Want ja. Ik begrijp nu al van, die jongens op de Kaspijkers, die hebben het al een keer geprobeerd. Ja, je zegt, ik wil een gerecht met langoustine en wortel. En er komen gewoon verschillende opties uitgerold. Ja, als iedereen zo zou gaan werken, ja, dan
maar ja,
ben ik bang voor de creativiteit, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja. Maar het gaat zeker een rol spelen.
Garbage in is garbage out.
Ja.
En food pairing?
Ja, ik denk als je food pairing gaat doen met wijn bedoel je denk ik dan? Of,
dat kan, maar food pairing ook
van
op basis
wat binnen een gerecht bij elkaar past.
Precies.
Zou moeten passen.
Ja, maar dat is toch gewoon, dat zou eigenlijk gewoon proeven, testen, nadenken.
Dat is het vingerspitsengevoel wat heel veel chefs natuurlijk hebben.
Zijn. Dus, maar ik ben bang dat er inderdaad wel, en dan komen we terug op de nieuwe generatie. Het wordt ze wel op die manier heel makkelijk gemaakt.
Maar kan je dan
gaan ze uitblinken in iets?
Kan je dan op sterrenniveau functioneren of werken? Of kan je dan leveren, zou ik maar zeggen?
Ja, ik denk het wel.
Toch wel?
Uiteindelijk wel, denk ik. Alleen, zij kunnen op een gegeven moment niet meer zonder die technologie. En de oudere generatie kan dat wel.
Als de stroom uitvalt, dan is
het
game over.
Precies dat, ja.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je uiteindelijk zegt van het aanbod wat ik met name natuurlijk kende vanuit de jaren 80, jaren 70, 80, was natuurlijk totaal anders dan wat we nu zien. We zien door de globalisering dat er een enorme vlucht is gekomen op de ingrediënten die wij allemaal kunnen kopen. Dus ongelofelijke stroom aan nieuwe producten. Merk jij dat nou in de keuken waarvan je af en toe producten ziet waarvan je hey,
nee, ik heb niet echt iets
dat
ik
nee, plantjes. Ja.
Sta je dan open voor dat soort nieuwe producten? Wat je zegt, dat wil ik wel eens proberen. Of komt het eigenlijk toch weer terug op de basis die je hebt en het palet wat je kent, waardoor je eigenlijk zegt van dit heb ik eigenlijk wel zo af. Dit is wat de klant altijd bij mij kan verwachten.
Ja, dat heb ik wel steeds meer een beetje. En ik weet niet of dat altijd, zonder in herhaling te vallen met gerechten, maar ik denk wel dat het na 9 jaar ga je wel zoiets voor jezelf creëren, denk ik, waar je uiteindelijk zelf prettig bij voelt. En bepaalde specerijen of natuurlijk sta je daarvoor open en smaken, maar als het al convenience of halffabrikaat is, dan sowieso niet. Je wordt iedere dag gebeld door iets of iemand die iets vets heeft. Of op een gegeven moment is het ook gewoon een keer klaar. ik ga nooit naar een beurs. We hebben bijvoorbeeld in een bedrijf als Vanilla Venture. Die hebben een super goede website. En als je een keer niks te doen hebt, dan scroll ik daar eens een keer doorheen van. Wat hebben ze allemaal? Op een gegeven moment dat vond ik wel. Bij hun, ik was aan het zoeken. Daniel Hum van 11 Madison Park. Vegan geworden, altijd een caviar serving in zijn restaurant. En die deed dat met Tom Boeri. Dat vond ik wel, vind ik echt een fantastisch mooi product. En je moet dat ook bestellen bij Vanilla als het weer voorradig is, want het is ook zo weer op. Maar dat is bijvoorbeeld wel iets wat echt totaal niet uit Nederland komt natuurlijk. Ja. Maar dat vind ik wel heel leuk. Want wij hebben een vegetarisch menu. En dat is altijd een afleiding van de gerechten die we normaal in het restaurant vlees-vis serveren. En we proberen dan, we hebben dus een caviar gerechtje. Met asperge en dat doen we dus met tandoori voor de vegetariërs.
Ja, ja. Mooi dus, alternatief.
Ja, supermooi. Ja.
We zijn aangekomen bij het tweede gedeelte van onze podcast. Bernd, je hebt weer een mooie wijn, een mysterieuze wijn.
Hele mysterieuze.
Ja, er zit een kurkje in.
We hebben een, ik ken hem zelf niet.
Dames en heren, een wijntje met een kurk. Plop, dat was die.
Daar gaat hij.
Ik ben benieuwd. Het is een witte wijn. Mooi van kleur, moet ik zeggen.
Beetje troebel. Dus.
Ja. Oh, beetje troebel.
Hint van natuurwijn. Nou, we schenken hem blind, zoals altijd. Het gaat namelijk niet om wat het is. Mag je straks een poging doen, maar als je het weet. Maar vooral van, goh, wat proef je? Vertel wat je proeft of ruikt. En bedenk even snel wat je erbij zou maken. Het is een beetje goudgeel, of lichtgeel. Wat ik zei, een beetje troebel.
Ja, Bernd, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb een beetje biergesmaak.
Biersmaak, ja. Een beetje biergeur. Dat is denk ik een beetje dat natuurwijnachtige, dat gistige. Dus niet super fruitig, maar nog steeds wel fruitig in de neus. Een beetje kumquat, een beetje zo'n bittere fruit. Sinocest.
Het heeft weinig echte zuren. Ja. Oh, ik vind hem wel heel lekker.
Mooie afdronk.
Ja.
Hij heeft wat bittertjes. Hij heeft natuurlijk wel wat zuur, maar niet zoals een Sauvignon of een Riesling.
Nee.
Het zijn zachtere zuren.
Ja.
Heeft een beetje malolactische gisting gehad. Dan worden die zuren wat zachter. Mooi droog ook. Wat ga je erbij maken, Hans?
Voor de tijd waarin we nu zitten, denk ik toch... Ik zou je wel iets met asperge tegenover durven zetten.
Ja, snap ik. Ondanks de droogheid, zeg maar.
Ja, wij gaan onze asperge in de... Dat is het enige wat ik in de vacuüm ga overigens. Asperge in de vacuüm.
Mm-hmm.
Dus, die houden... En ik hou van asperge met een bite.
Ja,
ik ook.
Dat vind ik wel echt heel belangrijk. Dus bij ons zijn asperges altijd vrij fris.
Ja.
En dan stoven wij ze in een bouillon. Groentebouillon met een beetje boter. Dus dan krijg je toch mooi een beetje dat vettige erin. En ik denk ook wel dat er iets vettigs tegenover kan staan.
Snijdt hij wel doorheen, ja. Kruiden?
Ja. Nou, we hebben hier wel eens ooit een eigen interpretatie gemaakt op asperge met ham en ei. En hadden we die asperges zo gemaakt, zoals ik net zei.
Ja.
Maar dan deden we daar een crème van ei door bij. En dan krokante aardappeltjes. Dus echte kaantjes, zeg maar. En dan een beetje mooie Iberico-ham. En dan eigenlijk van de kontjes maakten we eigenlijk een soort spergesoep. En die deden een beetje afdikken in een kidde. En die spoten we dan helemaal overheen met een beetje peterselieolie. Ik denk dat dit best zou kunnen.
Ja, lekker.
Ja, de peterselie is slim, denk ik.
En dan gaan we terug naar...
Het is gewoon heel klassiek, hè? Geen gekke dingen.
Goed, als je dit proeft, dit is best wel... Dit is natuurlijk niet klassiek. Als je kijkt naar asperge met ham en ei en wat ze daar vroeger altijd bij schonken, Pinot Blanc.
Ja, ik wou net zeggen,
anders. Het heeft ergens, het lijkt niet op elkaar, maar de smaakintensiteit is wel, ligt wel dicht bij elkaar, vind ik. Ja, het smaakgehalte ligt wel dicht bij elkaar.
Ja.
En ik zou dit er wel tegenover kunnen zetten, ja.
Leuk.
Ja.
Ik ga even laten zien wat het is.
Ik heb geen, ik denk...
Doe ze gooi. Nou, ik denk niet, dit raad je niet.
Nee, ja, ik dacht in het begin toen ik het rook, het is Chenin Blanc en dan uit de Loire.
Snap ik wel.
En dan een beetje uit de Loire, een beetje, nee. Dat...
Nee, we zitten in Zuid-Spanje,
wow.
Condado de Huelva.
Ja.
Dat ligt zeg maar naast het cherrygebied, links naar het cherrygebied. En de druif is Zalema. Heb je misschien nog nooit van gehoord. Het is dus een natuurwijn, heel kleine wijnmaker. Maar hij heeft, niet dat stinkiness of zo. Hè?
Nee.
Geen poepluier of weet ik veel wat. maar wel een spannende wijn. Ook maar 12,5%, ondanks dat het zo uit het zuiden komt. Ik let daar tegenwoordig heel erg op. Van dat liefst zo laag mogelijk met die alcohol.
Ja.
De hele logge wijnen, ja, dat is eigenlijk voorbij. En
ja, klopt. Merken wij hier ook wel.
Ik wil elegantie en dat betekent eigenlijk altijd zuren. Zuren zorgen voor gelaagdheid.
Ja.
En bittertjes of mineraliteit is een beetje vager begrip. Maar voor mij zijn dat zuurtjes en bittertjes die een wijn zeg maar openmaken.
Ja.
Waardoor je die laagjes, die hoekjes kan vinden van nee, in deze.
Hetzelfde met een gerecht, hè?
Ja, precies.
Je hebt ook zuren nodig en bittertjes lagen in een gerecht om tot iets spannends te komen.
Vettigheid.
Ja, heel belangrijk.
Maar dit is toch wel, denk ik, wel weer een toevoeging aan het wijnpalet hier in Nederland.
Ik vind het, wijn is bij ons echt wel. Jullie hebben het al eens goed gezien. Je komt over de wijnkelder binnen.
Ja, heel erg leuk.
Ja, dus we hebben, ik denk, een 500 verschillende items op de kaart staan. En dus wijn is echt wel een dingetje bij ons.
Gelukkig.
Toen we hier 9 jaar, iets meer dan 9 jaar geleden begonnen. Ik vond dat je op heel veel plekken lekker kon eten. Maar op heel veel plekken niet zo lekker kon drinken. Hier in de regio, hè?
Ja, dus,
Ik heb het niet over Amsterdam of de Randstad, maar vooral hier in de regio een beetje. Ja, en daar probeerden wij een beetje een gat op te vullen. En ondertussen is het gewoon een uit de hand gelopen hobby. Al die wijn. Maar ja, ik ben echt, ik vind wijn heel leuk.
Ja.
Ik vind het ook heel leuk om eens een keer iets anders te drinken.
Ja.
En ik ben niet zo'n fan van natuurwijn, maar ik vind dit heel lekker.
Ja,
absoluut.
Het laatste deel van Cuisine Science Podcast is natuurlijk de chefvisie. Hans Dirks, restaurant Verzaan. Magazine Lekker, patroon cuisinier Hans Dirks, timmert lekker aan de weg. Een toprestaurant, die kun je in je zak steken. Michelin banden en dienstenfabrikant schrijft de kracht van ingetogen creativiteit. Zijn vindingrijkheid zit hem in het vinden van harmonie met beperkt aantal elementen. Afgemeten combinatie toont een technische kunde en smakenkennis aan. Vertel daar eens wat meer over.
Ja, dat zijn wel mooie woorden die over hier geschreven worden. Dat gaf ik net ook al aan, een klein bedrijf. We hebben ook niet zo'n hele grote keuken. Dus uiteindelijk word je vindingrijk in het maken van een gerecht. Waarin je gewoon met beperkte ruimte en beperkte middelen een zo hoog mogelijk resultaat weet te boeken. En dat is eigenlijk wat we hier geprobeerd hebben.
Le Go en Milo, de gerecht van de chef-eigenaar Hans Dirks, overtuigend door hun balans, mooie presentatie en doordachte combinaties. Kun je daar wat voordeel over geven?
Ja, doordacht is denk ik toch ook alweer ergens, komt die klassieke basis natuurlijk alweer. Dus in zoverre, ik heb ook niet het wiel opnieuw uitgevonden. Maar we proberen gewoon echt na te denken wat we doen en daar een balans in te vinden en proberen vaak bijvoorbeeld met, en dat is het gerecht wat ik dadelijk ook ga koken, het is langoustine en wortel en niet heel veel meer. En daar proberen we eigenlijk zoveel mogelijk smaken mee te verzinnen en te doen en bereidingstechniekjes en die zijn niet echt allemaal super moeilijk of zo, maar ja, daar proberen we mee te doen en dat wordt, en met een beetje specerijen en een beetje zuur en zoet en bitter en zout en ja, zo kom je. En als je dat goed weet te doen, ja, dan het komt het moois uit.
Het vingerspitsengevoel.
Ja.
Want chef Dirk speelt graag met mediterrane zwierigheid en oostere intensiteit. En durft bijvoorbeeld ook aan om een bereiding van Tournador Rossini te moderniseren.
Ja, dat heeft Michelin hier gegeten. Ja, dat klopt. We hadden Nederlands dubbeldoelrund. Daar wilden we een keer iets mee doen. We hadden eigenlijk het idee om het met entrecote te gaan doen. Maar de boerin bij wie we dat vlees haalden, die had aangegeven dat ze heel raar liever eigenlijk had dat we de oshazen gingen gebruiken. Dus die zijn we gaan gebruiken. Ze had een aantal restaurants die heel veel met dry aged werkten. Dus die wilden vooral alles in bot en de oshazen bleven eigenlijk een beetje over. En ook wel andere delen waar we, bijvoorbeeld de kogel waar we een steektataar mee maakten of zo. En toen dacht ik, een keer toen door Rossini. En Maar daar hebben we Foie Royale voor gebruikt. Daar doen we best veel mee. Ja. Gans leveren is natuurlijk echt wel een dingetje. En, dus we hebben een Tour de Rossini met oude melkkoek gemaakt. En wintertruffel natuurlijk. En een jus met een beetje Madeira. Maar vooral met die Foie Royale. En dat vond hij leuk. Ja, en deed niks af aan de smaak nadat we dat gelezen hadden. Dus,
Hoe belangrijk is het voor je dat je vanaf jongs af aan opgroeit met smaak?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk als jij... Anders heb je echt zo'n grote inhaalslag te maken. Mijn moeder maakte niks uit een pakje. Dus wij hebben thuis altijd vers gegeten. Wij gingen ook altijd uit eten. Dus wij zijn ook altijd meegenomen. Iets wat ik nu ook met mijn dochter doe. Die is 11. Die heeft al meer
mooie alles laten eten.
Die heeft al een partij restaurants gezien van binnen. Dat is ongelooflijk. Ze eet alleen geen rauwe oester. En verder kun je er bijna alles voor schotelen. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat je daarmee opgroeit. En daarmee creëer je ook een smaakpalet al van jongs af aan. En ik denk dat soms hoef je ook niet altijd iets te koken of te bereiden om te kijken of het bij elkaar zit. Je kunt er, als je heel goed nadenkt, kun je soms in je bovenkamer kun je bepaalde dingen en dat kun je dan proeven in je mond. Ja, en dat is gewoon ervaring.
Heb jij nou zelf ook een hele, zeg maar, chemische kennis van hoe dingen werken? Nee. Amylases en noem pectinase en noem maar op. Nee. Of is het meer...
Nee, ik ben echt wat dat betreft...
In de praktijk.
Ja, ik ben ooit met mijn een andere chef waar ik 4 jaar voor gewerkt heb, Hans Verwolde.
Oh ja.
Toen was nog de stelling, als je 3 jaar lang met die man uithoudt, dan mag je mee naar een 3-sterrenrestaurant. Nou, dat was mij gelukt. Ik heb er 4 jaar gewerkt. En wij zijn naar El Bulli geweest.
Oké. Okay.
En dat was nog in de tijd voordat de hele texturaslijn uitkwam. Dus... We hebben daar in de keuken gezeten, want het restaurant was natuurlijk ver vooruit geboekt. En ik geloof dat Sergio Herman toen voor ons last minute voor ons een tafel daar heeft kunnen regelen, omdat hij hun een beetje kende. En ik zat daar in die keuken en wat je allemaal kreeg, en niks was te begrijpen. En voor Hans ook niet, voor mij niet, voor niemand niet. We zaten met z'n vieren en alleen... Ik had wel meteen zoiets van, dit is super vet, maar dit is niet mijn keuken. En toen we ook naar buiten liepen, waren we helemaal onder de indruk. We wilden eigenlijk nog naar de kroeg gaan, maar we waren helemaal klaar. Hoofdpijn en wat is ons allemaal overkomen net. Maar ik geloof dat we maar 5 echt hele lekkere gerechtjes hebben gehad. En ik vind wel, de essentie draait bij mij om lekker koken. En niet zozeer om alles wat daar... Dat vinden andere mensen heel leuk, maar dat heeft mij nooit echt bezig gehouden.
Dus die Dutch cuisine, waanzinnig initiatief van jullie. Hoe gaat het daar nu mee?
Ja, met Dutch cuisine op zich volgens mij ook wel goed. En ja, ik merk dat mensen het wel... gasten kennen het ook echt. En gasten vinden het wel... Dat is ook wel een dingetje natuurlijk. Gasten vinden het steeds belangrijker dat ze ergens gaan eten. Dat ze... weten dat er gewoon wel door een kok, door de chef, door de brigade over nagedacht wordt wat er ter tafel komt natuurlijk. Dus ik denk dat dat eigenlijk alleen maar goed is. En je ziet ook dat er in allerlei segmenten van de horeca mensen zich aansluiten bij Dutch cuisine.
Ja, dat is een mooi initiatief. Alleen je kon, ja, ik had eerlijk gezegd van nou, dat is een beetje weer op de achtergrond verdwenen. Of zo. Qua marketing kan het misschien nog wel iets duidelijker.
Ja, dat denk ik wel. Denk ik, ja, maar dat
of dat
is
je het ook
meer...
op je website zet en noem maar op.
Ja, wij krijgen een nieuwe website. Dus dan moet wel wat mee gaan gebeuren bij ons ook op de website.
Ja.
En ja, in het menu omschrijft inderdaad waarom we daarbij zitten. En...
Met de ster komen er ook uberkritische gasten. Hoe ga je daarmee om?
Nou, dat vond ik wel lastig. Wij merkten, wij hebben twee kanten denk ik. Wij kregen in 2020 onze ster. 2,5 maanden later waren we dicht. Corona. Wij merkten echt in de eerste maanden van onze Michelinster dat we heel veel gasten kregen die ons normaal voorbij zouden rijden. Maar omdat we nu een ster hebben, zie je wel naartoe kwamen. En die gasten vond ik wel niet zozeer omdat ze kritisch zijn, want iedereen mag kritisch zijn. En we hebben het straks ook over gehad, hè, van kritiek en fouten leer je alleen maar. En dus daar ben ik niet zo bang voor. Alleen, ze kwamen hier echt uittesten. En dat vond ik wel een dingetje. En wij zijn gewoon, denk ik, geen standaard sterrenrestaurant. Dat denk ik. Ik weet niet of dat zo is, maar dat vind ik altijd. Dus dat vond ik wel eens lastig. En ik had niet altijd het gevoel of mensen dan wel echt helemaal tevreden naar huis gingen. Maar we gingen natuurlijk dicht en dan ben je 10 weken dicht geweest. Ja, en daarna hebben we daar gewoon bijna geen last meer van gehad. Want heel Nederland was blij dat ze wel lekker konden gaan uit eten. Dus dat is een beetje aan mij voorbij gegaan. En ik denk dat er ook wel een natuurlijke schifting is gekomen van mensen die hier 1 keer zijn gekomen. En misschien in een wat meer formeel restaurant terecht zouden komen. En we hebben er heel veel nieuwe gasten doorgekregen die het juist leuk vinden dat het informeel is. En we hebben ook ons publiek is zelfs iets jonger geworden, denk ik, als voor de ster.
Dan heb ik een aantal vragen. En dat is een beetje ook toch wel een beetje een inkoppertje. Een beetje links of rechts. Fine dining of casual dining?
Casual.
Pocheren of sauteren?
Sauteren.
Waarom?
Meer smaak.
Zelf maken of inkopen?
Zelf maken.
Zoet of hartig?
Hartig.
Heel duidelijk. Ja.
Waarin zou jij je nog zelf verder willen ontwikkelen in je vak?
Ik zou nog wel wat meer klassieke bereidingen. Ik wil, en dat gaat volgend jaar echt gebeuren. Ik heb nog nooit echt helemaal alleen Haas Royal gemaakt. En dat gaat volgend jaar wel een keer gebeuren. Zoiets, ja, dat vind ik leuk. Ja, dat toch weer een beetje die. Zonder dat ik heel klassiek kook, denk ik. Maar toch wel weer die klassieke dingen, dat vind ik leuk.
Ja. En wat houdt jij nu als chef het meeste bezig? Buiten dan het koken, dat mag ook natuurlijk koken zelf zijn of een onderdeel daarvan, maar bijvoorbeeld ook gewoon het runnen van je business.
Ja, vooral dat.
Ja?
Ja, de wereld is wel veranderd. En we merken natuurlijk met de hele hoge prijzen van alles, personeel, huisvesting, energie, inkoop, noem het maar op, dat we in de afgelopen 1,5 jaar... nooit gedwongen de prijzen wel erg hebben moeten laten stijgen. Wat ik eigenlijk helemaal nooit heb gewild. Ik heb altijd gezegd, ik wil een restaurant creëren waar in principe iedereen die van lekker eten houdt terecht kan zonder dat ze een tweede hypotheek hoeven nemen. Maar ja, we gaan wel langzaamaan een beetje de kant op dat we echt wel heel duur worden. En dat merken we ook wel eens in de bezoekersaantallen, vooral door de weeks. En dan zitten we hier in het pittoreske Ravenstein en niet in Amsterdam. Maar we horen, ja, gelukkig, het is altijd schrale troost, maar we horen het wel bij meer collega's dat het af en toe lastig is door de week. Zeker de lunch ook. En dat zijn wel dingen die je bezighouden. Ja, en natuurlijk gewoon personeel. Hè. We hebben het nu allemaal weer rond. En ook per september is het allemaal rond. Maar het blijft allemaal fragiel wat dat betreft.
En dat betekent dus, want dat triggert mij toch wel met de vraag van, is uiteindelijk dan fine dining alleen maar voorbestemd voor de grote steden? Nee, toch?
Nee, zeker, nee, zeker niet. Maar ik hoop ergens toch wel weer een keer terug te kunnen naar wat schappelijkere prijzen. Zonder verlies van kwaliteit. En dat hoop ik echt.
Hans, wat kom je met een mooi gerechtje hier? Wat zien we hier?
Dankjewel. Kortgebakken langoustine met bosbeen. Wat we hebben is een verschillende bereiding van bosbeen. We hebben een crème gemaakt waarin een klein beetje citrus en garam masala zit. Zoetzuur, onderop een salade, frisse salade met een beetje citrus. Een gestoofd bosbeentje. En de saus die we erbij hebben is uiteraard van de langoustines. Een beetje limoen, kaffir limoen ook. We hebben een vinaigrette. We hebben ook een vinaigrette. Beetje ook echt een vinaigrette, dus ook een beetje zuur. Ook weer met garam masala. Dus we hebben een beetje de specerijtoets erin zitten. Bovenop een beetje kruidjes. Onder andere ook een klein beetje, we werken niet zo heel veel met koppertkres, maar een beetje Goa. Omdat je het heel erg mooi die koriandersmaak erin krijgt. En er is een klein beetje gepoft varkensvoert op voor het zoutje.
En wat dillen?
Het is venkel. Bronzen venkel en toppen van de venkel. We hebben kruidentorens achter in de tuin staan. Waar allerlei kleine kruidjes in zitten. Oost-Indische kers en bloemetjes. En daar zit dit ook in. Dus dat plukken we ieder servies. Een mooie verse.
Dus hierin heb je dus ook, want je noemde al die marsala, een beetje de Indiase tonen.
Ja, ja. Ja, dus het zijn inderdaad een beetje de Indiase specerijen. Zonder dat het een gerecht is wat daar vandaan komt. Hoor. Maar het brengt altijd een beetje spanning, hè, denk ik. Tenminste, vind ik.
Nou, de luisteraars kunnen later de foto op Instagram zeker even bekijken. Maar we gaan het ook even proeven, Ben. Ja. Schitterende diepe saus ook met die langoustines. Echt gewoon fantastisch.
En zo proberen we eigenlijk gewoon in heel veel dingen onze gerechten te maken. Meerdere bereiding van één groente. En proberen ook het in dit geval de hele langoustine, dus ook de saus.
Ja, het kantje is ook echt
toepasbaar. En hoe is de
toepasbaar?
Langoustine gegaard?
Hete pan, heel klein beetje olie. En dan op één kant roosteren, omdraaien uit de pan. Ik ben niet zo van, ik vind het afbranden met een gasbrander, je krijgt ook altijd een beetje een rare kleur op die langoustine. Ik ben daar zelf niet zo'n voorstander van. We zijn wel bezig natuurlijk met ons Japans grilletje om daar dadelijk iets mee te doen.
Kijken hoe dat uitpakt.
Ja, hoe dat een beetje uitpakt. Ja. Maar
je hebt de diepte, zeg maar, heb je al in die garam masala zitten. Dus hoef je niet dat brandertje, gebrande rokerige, hoef je niet te doen.
En ik vind gewoon, dan komen we toch weer op sommige dingen zijn gewoon goed. Omdat ze, niet voor niks een klassieker, maar gewoon een goede gebakken langoustine. Ja. Dus er zijn er maar weinig dingen op de wereld die...
hij is heel erg lekker. Ik vind ook de combi en die simpelheid. De verraderlijke simpelheid, zeg maar.
Ja.
Dat is het natuurlijk niet. Dat is heel leuk. Dat is ook het niveau wat je wil.
Ja, het is gewoon mijn kookstijl. Ja.
Ja. En de mooie brunoise.
Ik mis hier wat bij, Brent.
Oh. Nou, we gaan kijken of die erbij past.
Weet ik niet.
Nee. Even een beetje saus nemen. Blijf wel staan.
Ja.
Het is niet helemaal een super marriage, maar probeer het zelf.
Ja, hij verliest een beetje zijn... hij wordt wat zuurder, zeg maar, de wijn.
Ja.
Je zegt dat dit het derde gerechtje is in je menu. Kun je daar wat meer over vertellen?
We beginnen ons menu uiteraard altijd met een aantal amuses. En dan het eerste gerechtje echt in het menu is... we hebben een roos gemaakt van Dutch Yellowtail, de kingfish. Die we lichtjes aanmaken met eigenlijk heel simpel. Beetje zout, beetje peper, beetje olijfolie, beetje limoenrasp. En dan met verschillende bereidingen eigenlijk van koolrabi, die we doen snijden. Dus gepoft, rauw, zoetzuur. Dat rollen we op met daarbij mierikswortel. We maken ook een mayonaise van mierikswortel. Een beetje geraste mierikswortel. En dan een olie van dille met daarin karnemelk. En een klein beetje haringkaviaar, dus voor het zoutje. Daar beginnen we mee. Het tweede gerechtje in het menu is wilde zeeforel. Die we zachtjes garen onder de warmte pas eigenlijk. Zodat die net aan gaar is, net aan warm. Mooie zachte structuur. Met van de buikzijde maken we een tartaar. Die we op een klein brioche toastje daarnaast serveren met wat caviar. En op de zalm zitten dan allerlei zilte kruidjes. Lamzoren, zeekraal, een beetje zeebanaan. En wat zeewier. En dan hebben we een klassieke beurre blanc. Die we maken, die overigens volledig vegan is, want het is eigenlijk een beurre blanc, maar we maken hem met floraroom. Met daardoorheen wat algepoeder en een beetje dashi. En dan komt dat erbij. Een beetje bieslookolie, een beetje bieslookmayonaise. En een beetje krokant rijstvel met daarop weer wat algepoeder. Het derde gerechtje is dan de langoustine. Het vierde gerechtje is een galantine van scharrelhoender. Die we bij Boer Stan halen, hier 10 kilometer verderop. Met daarin wat foie royal, morilles, verse morilles, saus van verse morilles, ook schuim, een beetje eigen jus. Daslook olie en een daslook crème. En het hoofdgerecht is nu nog kalf, maar dat gaat na onze vakantie wisselen. In 3 bereidingen. We hebben een cannelloni gemaakt met wat gestoofde wang. Een beetje krokante zwezerik, een beetje kalfshaas, zijn eigen jus. Bereiding van artichok, een beetje zwarte knoflook. En het dessert is vanille en allemaal verschillende bereidingen van rabarber.
Oeh, leuk. Ja.
Ik denk dat ik blijf zitten.
Ik heb nog een tafeltje voor vanavond.
Ja, gezellig. Bernd?
Ja.
Ja, dat klinkt fantastisch. Waar ga jij nog vanuit je dak
van lekker eten en lekkere wijn.
Ga je nog wel eens uit eten? Als Ajax
kampioen wordt. Ja, zeker. Ja, ik, ja, zeker. Ja, we gaan volgende week naar Noor in Groningen.
Leuk.
Ja, heel veel zin in.
Zaten vroeger bij Hogeveen daar in de buurt.
Ja, ja. Ja. Dus nee, ja, uit eten met mijn vrouw en met mijn dochter is misschien nog wel, ja, vind ik gewoon een van de leukste dingen die er zijn.
Heb je contact ook met andere chefs?
Jawel. Jawel, zeker wel. Mike Cornelissen spreek ik wel eens.
Ja,
ja. En hier lokaal natuurlijk wel ook. Maar ik ben sowieso niet iemand die de hele dag staat te appen en te bellen.
Maar als je dan uit eten gaat, analyseer je het gerecht helemaal of zit je dan gewoon lekker te eten?
Ja, ik geniet. Ja. Ja, ik vind het, ja, ja. Uiteindelijk vind ik het een van de mooiste vrije tijdsbestedingen die er is. Ja, absoluut.
Ik heb nog twee vragen. Heb jij een tip voor de jonge, nieuwe generatie koks die het vak nog moeten leren?
Ja. Kritiek is om je verder te helpen. Echt. En niet om je af te branden. Ja, dat is echt. Ja, ze moeten echt leren van hun fouten. En op je bek gaan is goed, is gezond. Ja.
Volgende keer zitten wij in Waalre bij Dick Middelwaard van de Treeswijkhoeve. Welke vraag zou jij hem graag willen stellen op het gebied van Cuisine Science?
En dan denk ik van ondernemer tot ondernemer. Een restaurant dat al zo lang bestaat. Al zo lang op zo'n verschrikkelijk hoog niveau. Ik ben 9 jaar bezig en denk wel eens van, ja, hoe lang wil ik dit nog blijven doen? Hoe kan hij zich iedere keer toch weer triggeren? Ja, natuurlijk een mooi team staan ook, maar om het zo lang te kunnen blijven doen. Want ik ben pas 43, hij is wat ouder. Je ziet toch wel de laatste jaren dat mensen op hun hoogtepunt stoppen. Dus ik vind het wel heel mooi hoe hij iedere dag weer de drive heeft om de Treeswijkhoeve toch weer op zo'n hoog niveau, ik ben er 4 keer geweest, op zo'n hoog niveau te kunnen bestieren.
Mooie vraag, die nemen we zeker mee. Graag bedank ik Hans Dirks van restaurant Verzaan in Ravenstein voor de prettige gastvrijheid. In ons plezierige gesprek. Ook dank aan magister Vini Bernd Weken voor deze wijn. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van Cuisine Science Podcast. Als je als chef ook u wilt deelnemen aan een interviewpodcast, stuur dan een mail naar redactie@cuisinescience.nl. Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer informatie op cuisinescience.nl.